Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 86 zingen wij het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt, Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief aan de Thessalonicenzen, daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het twaalfde vers. Wij herzeggen u 1 Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot en met 28, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de 10 geboden vers 9, och of wij uw geboon volbrachten, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thessalonicenzen 5 vanaf vers 12. Wij bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaan de ongeregelden. Vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allentijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u allentijd, bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods. In Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard. In de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere. Dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus. Zij met u lieden. Amen.
De gemeente aan de beurt deze middag is zondag 45, vraag en antwoord 116, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Waarom is het gebed de christenen van noden? Antwoord: daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. De gemeente schrijven wel als thema onder vraag en antwoord 116 de noodzaak van het gebed. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten voor wie dit noodzakelijk is. In de tweede plaats willen we erop letten waarom dit noodzakelijk is. En in de derde plaats willen we erop letten waartoe dit noodzakelijk is. Dus vraag en antwoord 116 bepalen ons bij de noodzaak van het gebed. Drie punten. In de eerste plaats voor wie dit noodzakelijk is. Blijkt uit de vraag, jongens en meisjes, want de vraag luidt: waarom is het gebed de christenen van noden? We zullen er straks op letten dat het gebed voor alle mensen nodig is. Maar het is ook voor de christenen, en daar worden Gods kinderen mee bedoeld in de catechismus. Het is ook voor de christenen noodzakelijk. En zo beleven zij dat ook. Onze tweede gedachte waarom dit noodzakelijk is. Het eerste gedeelte van het antwoord waar staat dat het gebed het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Daar hoort het bij. Daar maakt het deel van uit. Een biddeloos leven is ook een dankeloos leven. En onze derde gedachte, waartoe dit noodzakelijk is, wat is het doel ervan? Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Gemeente, daar wordt wel eens gesproken over de drie G's. Wat wordt daarmee bedoeld, jongens en meisjes? Het zijn drie belangrijke stukken van het christelijke geloof. Stukken die eigenlijk iedereen moet kennen en moet leren. De drie G's, dat is het geloof, dat is het gebod en dat is het gebed. Het geloof, dan denken we aan de geloofsbelijdenis, aan de 12 artikelen van het geloof, die we helemaal behandeld hebben in het stuk van de verlossing van de Heidelbergse catechismus. Bij het gebod, dan denken we aan de 10 geboden, die we kort geleden behandeld hebben. Want dit is de eerste zondag van het gebed en de vorige zondagen gingen allemaal over de wet in het stuk der dankbaarheid. En onze, of het derde punt is het gebed. En die laatste twee punten, het gebod en het gebed, vormen samen het stuk van de dankbaarheid in de Heidelbergse catechismus. En nu hebben we dat eerste stuk, het gebod, dat hebben we proberen te behandelen bij vernieuwing. We hebben bij al de 10 geboden afzonderlijk stilgestaan. En dan is de vraag, wat is de uitwerking daarvan geweest in uw en in mijn leven? En als u dan moet zeggen vanmiddag, ja, niets eigenlijk. Het is in mijn leven allemaal precies hetzelfde gebleven, zoals het ook altijd geweest is. Dan heb ik het niet goed gedaan of u hebt het niet goed gedaan. Want dat betekent in ieder geval dat de wetsprediking geen vruchten heeft gedragen. De wet wordt niet voor niets gepredikt. De betekenis van de prediking van de wet is drieërlei. We hebben het al eerder genoemd. een kenbron van onze ellende, een tuchtmeester tot Christus en een regel der dankbaarheid. En is dat nou de uitwerking geweest van het gebod dat het de behoefte gegeven heeft aan gebed? Dat we onszelf hebben leren kennen als zondige, schuldige mensenkinderen, zoals Simon Petrus, we hebben het vanmorgen gehoord. En jongens en meisjes, heeft dat je ook op de knieën gebracht? Ben je gaan vragen om genade? Want een ieder die gelooft dat hij een zondaar is, die gaat vragen om genade. En gaat vragen om vergeving. En dan wordt het ook je begeerte om te leven zoals de Heere dat wil. Maar dat kun je niet. Dat kun je wel proberen en dat ga je ook proberen. Als de wet van God in je leven wordt als een regel der dankbaarheid. Maar dat gaat nooit lukken. En daar kun je niet tevreden mee zijn. Als het goed is, dan brengt je dat op de knieën. En hoe vaak zijn wij in de achterliggende maanden, wanneer er over de wet gepreekt werd, in de binnenkamer terechtgekomen. En anders dan heeft de wetsprediking eigenlijk niet echt vruchten gehad. En dat is heel aangrijpend. Dan hoop ik dat deze preek de vorige preken weer in herinnering brengt. En dat de Heere mij ook geven de ernst om het aan uw hart te leggen. Wat de Heere van ons eist. En dat we die eis ook serieus zouden mogen nemen. Niet naast ons neer zouden kunnen leggen. Het gebed. En dat gebed dat wordt in het tweede gedeelte van het stuk van de dankbaarheid behandeld. We vinden ook een hele mooie overgang van zondag 44 naar zondag 45, omdat in vraag en antwoord 115 stond op dat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. En je zou zeggen, het kan eigenlijk niet anders, of zondag 45 moet gaan over het gebed. En zondag 45 gaat ook over het gebed. Het is ook opvallend in de Bijbel dat gebod en gebed vaak bij elkaar gevoegd worden. Ik zal een heel duidelijk voorbeeld geven uit Psalm 119. Daar zegt de dichter in het vierde en vijfde vers: Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. En dan staat er direct achter, jongens en meisjes: och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dus Gods eis, Gods bevel, Gods wet moet altijd de inhoud zijn van ons gebed. Dominee Hellebroek zegt in zijn vragenboekje: het gebed is een middel om te verkrijgen wat God geboden heeft. En dat is ook een belangrijke vraag vanmiddag. Functioneert het gebed zo ook in ons leven? Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het gebed vaak een middel is om te willen krijgen wat je graag hebben wilt. Maar wat wil je graag hebben? Als dat hetgene is dat God geboden heeft, dan is dat niet erg. Maar heel vaak gaan onze begeerten uit naar andere dingen die we helemaal niet behoeven of helemaal niet nodig hebben. Augustinus heeft een hele mooie uitspraak gedaan in zijn belijdenissen. Als het gaat over Gods gebod en over het gebed, dan zet hij het gebed voorop. Hij zegt: Heere, geef wat gij beveelt. En beveel wat gij wilt. Heere, u mag alles van mij eisen. Alles van mij vragen wat u wilt. Maar wilt u het schenken? Wat heeft ook Augustinus moeten inleven, gemeente, dat hij Gods gebod niet kan volbrengen. Daar heeft de Heere hem wel achtergebracht. Waarom is het gebed de christenen van noden? Moet even opletten als het hier gaat over het gebed, dat we dat nemen in de ruime betekenis van het woord. Vaak als wij het hebben over het gebed, dan zien wij het als iets aan de Heere vragen. Maar straks zullen we zien, ook de dankzegging valt onder dit woordje gebed. De erkenning van de Heere valt ook onder dit gebed. Het is dus, zou je kunnen zeggen, bidden en danken onder de noemer van het gebed. Waarom is het gebed de christenen van noden? Heel opmerkelijk dat de vraag zo gesteld wordt. Alle mensen hebben het eigenlijk nodig. Atheïsten zouden het nodig hebben, alleen helaas, zij bidden niet. Waarom niet? Omdat de atheïst zegt, er is geen God. En als je dat gelooft, dat er geen God is, waarom zou je dan bidden? Hoewel, dominee Hellebroek zegt dat het van de atheïsten meer een wensen is dat er geen God is, dan een dadelijk geloven. En zelfs in het hart van een atheïst zal nog wel eens een gebed zijn, denk ik, hoewel men dat zo niet zou willen noemen. Mohammedanen, islamieten en joden bidden heel veel. Veel meer dan wij. Ze hebben hun vaste gebedstijden, ze worden ertoe opgeroepen, de islamieten. En dan verlaten zij hun werk en dan leggen ze hun gebedskleed neer en dan buigen zij zich verschillende keren op een dag. En de joden, zij bidden heel veel. Bij de klaagmuur in Jeruzalem wordt er 24 uur per dag gebeden. Er zijn altijd wel mensen aan het bidden. De orthodoxe joden die bidden voortdurend veel meer dan wij. En in die zin zouden we daar nog een voorbeeld aan kunnen nemen ook. Hoewel het bidden zowel van de islamiet als van de jood is een werktuigelijk bidden. Ik heb er wel eens een poosje tussen gestaan als je de joden zo hoort bidden. Maar het is niet een gemeenschap oefenen met de Heere. Je merkt zelf eigenlijk niet, zelfs niet eens dat ze tegen de Heere spreken. Het is een opzeggen. Of een opdreunen zou je kunnen zeggen van het gebed uit het gebedenboek. En als dat gebed klaar is, dan het volgende gebed. En als je dat maar gedaan hebt. Het is als je je plichten maar gedaan hebt. Maar niet een gemeenschap oefenen met de Heere. En dat is ten diepste het gebed. Hoewel, ja, hoe vaak zou het ook bij ons niet zijn, gemeente, dat we ons gebed opgezegd hebben. Het zij een formuliergebed of het zij een vrije gebed. En dan hebben wij het weer gehad. Terwijl er ook in dat gebed geen moment geweest is van gemeenschap met de Heere of behoefte aan gemeenschap met de Heere. We hebben ons verhaal gedaan. We hebben ons gebed opgezegd. En u begrijpt dat we dan precies hetzelfde bezig zijn als mensen die werktuigelijk bidden. Waarom is het gebed de christenen van noden? De christenen, daar worden hier Gods kinderen mee bedoeld. Want ja, het woordje christen, dat wordt heel breed gebruikt. Maar volgens de betekenis in de Heidelbergse catechismus zijn christenen mensen die de zalving van Christus deelachtig zijn. Die met Christus gezalfd zijn, ook door de Heilige Geest gezalfd zijn om profeet, priester en koning te zijn. En als je denkt, een van de belangrijke taken van het priesterschap, dat is het gebed. Dus als een christen niet zou bidden, hij zou geen priester kunnen zijn. Dat hoort bij zijn roeping, dat hoort bij zijn priesterschap, het gebed. Hier ziet het gebed op het kinderleven van de ware gelovigen. Daar begint het mee, jongens en meisjes, als de Heere in je leven komt, dan ga je bidden. Dan heb je altijd wel gebeden, maar ga je anders bidden. Een heel mooi voorbeeld in de Bijbel is het voorbeeld van Saulus van Tarse. Natuurlijk had Saulus ook veel gebeden, werktuigelijk gebeden, om te verdienen, om het maar goed te doen. Maar toen kwam de Heere in zijn leven, je kent de geschiedenis wel. En toen heeft hij voor het eerst van zijn leven echt gebeden. Toen heeft hij gevraagd, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan stuurt de Heere later zijn knecht Ananias naar hem toe en zegt, ziet hij bidt. Hij heeft een biddend leven gekregen. En als hij zo het leven van Saulus nagaat, dan heeft hij dat biddende leven behouden. Het is alleen maar intenser geworden. Ook nadat zijn zonden vergeven waren, zeker. En dat voor zijn persoonlijke leven, maar ook in ambtelijk opzicht en in de noden der tijden waar hij bij bepaald werd. Al Gods kinderen hebben een biddend leven. Al is het niet altijd in beoefening, helaas niet, helaas niet. Maar zo blijft het niet. Telkens zorgt de Heere er wel weer voor, door de nood of door allerlei omstandigheden, dat ze weer uitgedreven worden tot het gebed. We vinden heel veel voorbeelden in de Bijbel. Ik denk aan Abraham, ik denk aan Mozes, aan Salomo, aan Elia, aan Hanna. En al die psalmen, jongens en meisjes, die wij zingen, zijn allemaal gebeden. We hebben een heel boek vol met gebeden. En als het eens zo is dat je 's avonds niet weet wat je bidden moet, dat kan wel eens zo zijn, dan mag je dus ook een psalmversje opzeggen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Of wat we net gezongen hebben, maak u uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor 's vijands macht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. En zo zou ik uit al de 150 psalmen wel voorbeelden kunnen geven. Die zijn allemaal van Gods kinderen. Die zijn van David en van Asaf. En wat hebben ze veel gebeden. Ja, de Heer Jezus zelf heeft het grote voorbeeld gegeven. En als hij het nodig had om te bidden en als hij dat voorbeeld gaf, zouden zijn kinderen, zouden de christenen het dan niet nodig hebben? Iemand zegt, ja, maar hoe zit het met de onbekeerde dominee? Hebben de onbekeerden het gebed ook nodig? Zeker hebben zij het gebed ook nodig. Alleen we moeten bedenken dat we hier zijn in de catechismus in het stuk van de dankbaarheid. En dat het gebed hier uitgelegd wordt in de betekenis daarvan voor het stuk van de dankbaarheid. Maar natuurlijk moet een onbekeerde bidden. Wat heeft de apostel gezegd tegen Simon de tovenaar? Bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wilt. Hij heeft de weg gewezen die de Heere wijst in zijn woord, namelijk de weg van het gebed. En dat leren we toch ook onze kinderen? Van jongs af aan, eer dat je jongens en meisjes begreep wat er gebeurde, hebben je vader en moeder al geleerd om de woorden te zeggen die nodig zijn in een gebed. En ik hoop dat je dat blijft doen. Ik weet niet hoe het staat met het bidden van onze jongens en meisjes en van onze jonge mensen. De Heere weet het. Of je hem nodig hebt. Of je daar veel tijd mee bezig bent. Of dat het altijd maar is omdat het moet. En heel kort, zodat je zo gauw mogelijk weer de dingen kunt gaan doen die je wilt doen. Of je bent te moe om het te doen. De Heere ziet dat ook. Of je bidt omdat je het moet of dat je de Heere echt nodig hebt. Wat denk je Als mensen je alleen maar nodig hebben of mensen je alleen maar aanspreken omdat het moet en verder willen ze niks met je te maken hebben. Hoe zou je dat vinden? En wat denk je hoe de Heere dat zou vinden? Als je alleen maar 's avonds je gebed opzegt en 's morgens ook hoop ik en heel de dag heb je de Heere verder niet meer nodig. Zo moet het niet. Vraag aan de Heere of het in je hart mag worden dat je zonder hem niet kan en dat je hem nodig hebt in alle dingen. Ja, zeg je misschien, maar dominee, ik heb geen nieuw hart. En ik heb wel eens gehoord, als je geen nieuw hart hebt en je bidt, dan is het toch niet echt bidden. Nee, dat is ook wel zo. Maar er staan toch ook wel voorbeelden in de Bijbel van mensen die niet een nieuw hart hebben en die gebeden hebben en die de Heere toch wilden verhoren. Jullie hebben toch ook gehoord de geschiedenis van Ismaël. Weet je nog wat zijn naam betekent? God hoort. En dat heeft zijn leven gespaard. Het was de laatste preek met de Bijbellezing. Dat toen hij daar met Hagar de tent van Abraham moest verlaten, in de woestijn terecht kwam en ja, omleek te komen van de dorst. Maar dan staat er dat God naar de stem van de jongen heeft gehoord. En hij was onbekeerd. En hij is helaas ook onbekeerd gebleven. Maar de Heere wilde wel dat gebed horen. Had hij maar net zo geroepen, jongens en meisjes, om een nieuw hart. Zoals hij toen geroepen heeft om water. En wat denk je van koning Achab? Koning Achab was ook een onbekeerde man. En met die wijngaard van Naboth, verschrikkelijk. Hij heeft de toren van God over zich heen geroepen. Wat er zou gebeuren, dat zou verschrikkelijk zijn. En Achab die geloofde dat. En hij verootmoedigde zich voor de Heere en hij riep tot de Heere en de Heere hoorde zijn gebed. De Heere zei: dat kwaad dat ik gezegd heb dat komen zal, dat zal niet komen in zijn dagen. Dat zal pas komen als hij gestorven zal zijn. Kijk, de duivel wil altijd proberen om je van het gebed te weerhouden. De duivel wil je niet op de knieën hebben. De duivel weet dat dat gevaarlijk is. En waarom is dat gevaarlijk? Omdat dat de weg is die de Heere wijst. De weg van het gebed. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Zeker, er zijn mensen die zeggen: het gebed heeft geen zin. Zij zeggen bijvoorbeeld: de Heere weet alles al. God is toch alwetend, zeggen wij. Maar waarom zou ik dan moeten bidden? Want ik kan de Heere helemaal niks nieuws vertellen. Hij weet precies, hij weet beter wat er nodig is dan dat ik het zelf weet. Dan hoef ik er toch niet om te vragen. Ja, dat moeten we wel, want God wil er om gebeden zijn. Het is ook niet dat hij het niet zou weten, maar hij wil dat wij dat belijden. Hij wil dat wij hem zoeken. Hij wil dat wij hem erkennen. Iemand zegt: ja, maar het heeft toch geen zin, dominee. Want ja, dat leren wij toch ook, dat alle dingen door God al besloten zijn. En dat de wil van God onveranderlijk is. Zijn besluit is onveranderlijk. Dus ja, weet je, je kan bidden wat je wil. Maar God heeft toch alles al van eeuwigheid besloten. En als je niet uitverkoren bent, dan kun je heel je leven bidden, maar dan kom je er nooit. Hebt u dat zo wel eens van de preekstoel gehoord? Is er één dominee die dat zo preekt? Nee, toch? Gods onveranderlijkheid, dat is zeker waar. Gods besluit, dat is zeker waar. Maar in dat besluit, wat God van eeuwigheid genomen heeft, daarin heeft ook het gebed wel een plaats. Wij mogen daar het gebed niet van uitsluiten. De Heere heeft in de wil van zijn bevel dat hij ons geeft, ons opgedragen om te bidden. En dan mag je niet bezig zijn met de verborgen dingen waar we helemaal niks van af weten. Dan maak je misbruik van Gods besluit. Ja, zegt een ander, maar weet u, dominee, er zijn ook mensen die bidden nooit. Ik heb mensen op de zaak, of ik heb mensen op het bedrijf, of ik heb jongens met wie ik samenwerk en die bidden nooit voor hun eten. Ze zijn kerngezond. Ja, dat zal waar wezen dat de Heere ook wel gaven geeft aan mensen die er helemaal niet om vragen. Maar het is wel een groot verschil hoe dat je het krijgt. Of de Heere zijn gaven geeft in zijn gunst, of je het zo mag krijgen, uit zijn rechterhand. Of je het krijgt uit zijn linkerhand, in zijn ongunst. En dan zullen al die gaven die de Heere geeft uiteindelijk nog tegen je getuigen ook, want dan heb je ze misbruikt. Zo heeft de Heere dat niet bedoeld. Kijk, dit zijn allemaal redenen waarom je het gebed zou nalaten. En dat zou de duivel heel graag willen. Maar de Heere wil dat wij onze knieën buigen. Hij wil dat wij hem aanroepen. En Gods kinderen gaan het doen. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, staat hier. Gods kinderen nemen de wet van God serieus. Het is niet zo dat ze zeggen, nou ja, die wetten kan ik toch niet aan voldoen, dus laat maar zitten. Nee, dat is hun tot smart, dat is hun tot schuld, dat brengt hen op de knieën, dat doet hen vragen om genade, zullen we straks zien. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Want de dankbaarheid bestaat in bekering. Bekering uit zich in dankbaarheid, afhankelijkheid, gehoorzaamheid. Er worden hier eigenlijk twee redenen gegeven in vraag en antwoord 116 van de noodzaak van het gebed. Het eerste is, het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En het tweede is, God werkt middelijk. Hij wil zijn genade en de Heilige Geest alleen geven aan diegenen die hem zonder ophouden daarvoor zuchten en daarvoor danken. Dus de Heere werkt middelijk. Er zouden natuurlijk nog wel meer redenen te geven zijn waarom Gods kinderen moeten bidden, waarom het gebed noodzakelijk voor hen is. Ze kunnen het niet missen. Want ik heb het gezegd, het gebed dat is gemeenschap oefenen met de Heere. En als je iemand lief hebt, dan wil je ook dat er verbinding is. Dan wil je ook dat er gemeenschap is. Dan kun je misschien wel even missen, maar niet lang. En Gods kinderen kunnen niet zonder het gebed, omdat het hen lucht geeft. Omdat het hen adem geeft. Het wordt wel genoemd de ademtocht van de ziel. En zonder adem kan niemand leven. Je kunt je adem heel even inhouden, maar niet lang. Het is trouwens nog gevaarlijk ook om dat heel lang in te houden. En zo is het met het gebed in het leven van Gods kinderen. Daarom is het gebed de christenen van noden. We gaan naar onze tweede gedachte, waarom het noodzakelijk is. Er staat daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Velen denken dat het gezang het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Het lied het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Maar nee, onze vaderen zeggen in de catechismus het gebed. Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het gaat in het gebed in de eerste plaats niet om wat ik nodig heb. Maar het gaat in het gebed in de eerste plaats om de eer van God. God wil dat wij hem erkennen. En dat alleen al is reden om te bidden. Al zouden we zelf, jongens en meisjes, niets nodig hebben. Dan nog moeten wij bidden om de Heere te erkennen. Dat hij God is, dat hij het waard is om aangeroepen te worden, waard is om gediend te worden. In dat gebed laten wij merken dat we geloven in de almacht van God, in de genade van God, in de algenoegzaamheid van God, in de alomtegenwoordigheid van God. En de Heere wil ook erkend worden in al zijn heerlijke deugden. Dus waar moet het de bidder in de eerste plaats om te doen zijn? Om God te eren. Het leven van Gods kinderen wordt wel genoemd in de Bijbel het aanroepen van zijn naam. Gods kinderen worden wel genoemd de aanroepers van zijn naam. Het is de kern van hun leven. Want als de Heere in je leven komt, dan gaat Gods eer een belangrijke plaats innemen. En dat uit zich in het gebedsleven. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En weet je waar Gods kinderen nu achtergekomen zijn? Dat zij van zichzelf niet dankbaar kunnen zijn. Dat ze van zichzelf ongehoorzaam zijn. Dat ze van zichzelf ondankbaar zijn. Weet u wat dankbare mensen zouden zijn als ik bij het beeld van vanmorgen zou blijven? Dat zijn mensen die nooit hun voeten bezoedelen. Die altijd hun voeten, hun handen, hun ogen rein houden. En er is geen van Gods kinderen die dat kan. En daarom is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het gebod van God, dat wordt biddende betracht. Biddende dankbare mensen, dat zijn biddende mensen. Dat zijn in zichzelf hele arme mensen vaak. Als ik denk aan de apostel Paulus, die is recht op zijn plaats als hij zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Doch ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is dankbaarheid. Te leren en te beleiden dat er uit jezelf niets goeds kan voortkomen en dat alles van die ander moet komen. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, uw vrucht worden uit mij gevonden. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Als de Heere zijn kinderen verlost, waar leidt het dan toe? Dan leidt het weer tot het gebed. Straks dan gaan we zingen Psalm 116. In Psalm 116 kom je dat zo prachtig tegen. Daar zegt de dichter in vers 12 en 13: wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dus die dichter is verlost. Staat midden in die psalm: gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En nu loopt het hart van die dichter over van dankbaarheid. Hij zou de Heere willen vergelden de weldaden die de Heere hem bewezen heeft. Hij zegt: ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Bij belangrijke offers werden er bekers, bij drankoffers werden er bekers opgeheven. Dus die dichter die begeert een dankoffer aan de Heere te brengen voor de weldaad aan zijn ziel bewezen. Hij zegt: ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Dat is het gebed. Dus hoe meer weldaden, hoe inniger het gebed wordt. Hoe meer de afhankelijkheid wordt ingeleefd aan de troon van Gods genade. Hoe meer weldaden, hoe meer ik erachter kom dat ik de Heere niks kan vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik sta met lege handen. Het zal van een ander moeten komen. En die schenkt het alleen, onze derde gedachte straks, in de weg van het gebed. Het voornaamste stuk der dankbaarheid welke God van ons vordert. De Heere eist dat. Het is niet vrijblijvend. Het stuk van de dankbaarheid is niet vrijblijvend. Het is niet een stuk wat wel gemist zou kunnen worden. Nee, het is een eis die de Heere vordert. De noodzaak is niet in de eerste plaats onze behoefte, maar de noodzaak van het gebed is de eis van God. Die erkend wil zijn voor zijn weldaden. Die recht heeft op de eer te ontvangen die hem toekomt. En als het dan een vordering van de Heere is, en ten diepste is dat een vordering aan ons allen, want dat de Heere ons apart gezet heeft, dat hij, zoals hij het volk van Israël uitgeleid heeft, ons gebracht heeft onder de wolkolom en de vuurkolom, en de weg naar het hemelse Kanaan wil wijzen, gemeente, dat is al genoeg reden om dankbaar te moeten zijn. Dat vordert de Heere ook. En als je dan de Heere alleen maar 's avonds op je knieën nodig hebt, jongens en meisjes, is dat een ondankbaar leven, een goddeloos leven. De Heere wil erkend worden voor zijn bemoeienissen. En als de Heere dat dan zo serieus neemt, zo ernstig neemt, dan moeten wij dat ook wel ernstig nemen. Dan is het gebed niet zomaar iets wat erbij moet hangen in je leven. Maar dan is het belangrijk dat je vaste tijden hebt bijvoorbeeld, waarop je je knieën buigt of je handen vouwt en je ogen sluit. Zoals Daniël dat deed, 3 maal daags. En hij zou nog liever sterven dan dat hij dat na zou laten. Zelfs toen de doodstraf erop stond, toen bad hij nog met open vensters in de richting van Jeruzalem. Wij schamen ons zo gauw. Wij hebben zo weinig voor de Heere over. Wij beseffen niet hoe ondankbaar dat is. Voor het boos gezicht van een ander laten wij het soms al na. Maar laten wij bedenken dat het een vordering is. En als de Heer het vordert, dan mag het ook wel gepaard gaan met veel eerbied. Dan blijkt dat ook in hoe dat je bidt. De Heer ziet erop toe. Dominee Hellebroek zegt, als het gaat over hoe men moet bidden, met een heilige gestalte van het hart en een eerbiedige houding van het lichaam. Ja, als je onder het bidden met je hoofd op de bank ligt, in de kerk is niet eerbiedig. Toch? En als je dat op school doet, als de juf of de meester aan het bidden is, dan is dat niet eerbiedig. Uit onze houding moet ook blijken dat we respect hebben voor degene tegen wie wij spreken. En als dat uit onze houding niet blijkt, ja, dan blijkt het ook uit ons gebed niet. Onze houding is niet onbelangrijk. Natuurlijk, het gaat bovenal om je hart. Want je kunt, kijk, die fariseërs, die hadden hele eerbiedige houdingen. Die stonden met opgeheven handen naar de hemel te bidden. Mensen hadden daar respect voor, maar de Heere niet. De Heere niet. Die tollenaar, die bad ook met heel veel respect. Die besefte heel goed tegen wie hij sprak. Dat bleek ook uit zijn houding. Hij durfde zijn ogen niet op te slaan naar de hemel, in het besef dat hij zo'n groot zondaar was. Ik denk dat er aan het gebedsleven nog wel heel veel te verbeteren valt. Sterker nog, ik denk dat er een heel grote schuld ligt. Dat de binnenkamer, werd zojuist ook in de consistorie aangehaald toen we hier met elkaar over spraken, dat de binnenkamer zo vaak leeg blijft. Als je dat leest bij mannen als McTain en Matthew Henry, hoeveel uren dat die besteden aan het gebed. En Maarten Luther zei, jongens en meisjes, ik heb het vandaag druk. Hij zegt dus, ik moet veel bidden. Wij zouden zeggen, nou, ik heb druk, dus ik kan weinig bidden vandaag. Dat is het eerste wat, ja, waar een streep doorheen gaat. Nee, zegt Maarten Luther, ik moet veel bidden. Want hij besefte dat hij het in eigen kracht niet doen kon. En dan is de tijd van het gebed, dat is geen verloren tijd. We zullen het zien in onze derde gedachte. De Heere wil zijn Heilige Geest alleen geven aan degene die daarom vragen. En als je er niet om vraagt, dan moet je het alleen doen. En wat je zelf moet doen, dat is onmogelijk en dubbel zwaar. Waarom het noodzakelijk is? De Heere wil het. De Heere eist het. Hij vordert het. We gaan naar onze derde gedachte. Waartoe? Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 116, vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 10 en 11. De noodzaak van het gebed. We hebben gezien onze eerste gedachte. God eist dat van zijn christenen. Onze tweede gedachte hebben we gezien waarom dit noodzakelijk is. Omdat zij in eigen kracht nooit dankbaar kunnen zijn. Gods geboden kunnen houden. Het gaat om Gods eer. Die is in het geding. En nu onze derde gedachte, waartoe dit noodzakelijk is. Ja, Gods kinderen hebben er ook behoefte aan. Ze kunnen niet zonder gebed. Het gaat ook om hun nooddruft. Later als we de verschillende gebeden zullen overdenken, de verschillende beden zullen overdenken, zullen we horen dat dat ook in het tweede gedeelte van het gebed een grote plaats inneemt. De geestelijke en de lichamelijke nooddruft. En opvallend is dat hier in vraag en antwoord 116 alleen de geestelijke nooddruft wordt genoemd. Gods genade en de Heilige Geest. De christen beseft ook dat alle goede gaven en alle volmaakte gift van boven, van de Vader der lichten afkomende is. Dat mensen dat je niet kunnen geven. Dat je dat jezelf niet kunt aanmatigen, maar dat het van boven moet komen. En dat de Heer dat geeft in de weg van het gebed, op uw noodgeschrei, doe ik grote wonderen. Ja, zegt iemand, maar dominee, klopt dat wel? Dat God zijn heilige geest en genade aan diegene geven wil die hem daarom bidden. Als ik goed geluisterd heb naar uw preken, dan meen ik toch te kunnen beluisteren dat God altijd de eerste is. En dat benadrukt u ook nogal eens, wie is er in het leven begonnen? En als je nu dit leest, dan lijkt het toch wel of je eerst zelf moet beginnen, eer dat je de Heilige Geest krijgt. Ja, we moeten wel bedenken, we zijn hier in het stuk van de dankbaarheid. Het gaat hier over het gebed in het leven van mensen die de Heilige Geest hebben. En die Gods genade hebben. Het gaat hier niet over een onbekeerde zondaar. En het is inderdaad zo dat de Heere de eerste is. En dat hij zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En tot degene die mij niet zocht, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Maar we moeten niet uitwissen dat God zelf wel verband legt tussen het gebed en het ontvangen van genadegaven. De Heer Jezus zelf zegt ook, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Natuurlijk kan de Heer zijn genade en Heilige Geest ook geven zonder gebed. Maar het gaat er niet om wat God kan. Het gaat erom wat God wil. En wat God wil, dat is ons bekend, namelijk hij wil dat wij bidden. Hij wil dat wij vragen. En dan zal het nooit zijn omdat ik gebeden heb. Maar het zal wel gaan op het gebed. Ik vond het heel mooi wat ik las van dominee G.H. Kersten. Wat hij hierover schreef in de Saambinder vele jaren geleden. Hij zegt, zo is het. En daarmee kunnen die lijdelijke mensen het nu doen, die maar zeggen, God moet het doen. Dat is volkomen waar. Doch onze vader leerde ons ook, dat God in een mens niet werkt als in een stok of blok. Het is vrije genade alleen, als God zich in een verloren zondaar kwijtschenkt. En toch, zonder bidden komt er niet één. En anderzijds die zich er nu op beroept dat hij zoveel gebeden heeft en dat het hem er zo om te doen is, hij mogen wel bedenken dat God nooit zijn genade en de Heilige Geest geeft om het gebed. Dus dominee Kersten, jongens en meisjes die wij heel hoog hebben staan, die zegt zonder gebed geeft de Heere niet. De Heere doet het altijd in de weg van het gebed. En mensen die denken dat de Heere het doet om hun gebed, die begrijpen het ook niet. Want de Heere doet het wel op het gebed, maar niet om het gebed. Maar wij hebben niet de mogelijkheid om lijdelijk toe te kijken en te zeggen, nou, als het voor je is, dan krijg je het wel een keer. Nee, de Heere beveelt ons dat wij hem zoeken, dat we naar hem vragen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Heb je er alles aan gedaan? Jongens en meisjes, heb je er alles aan gedaan? Als je nou voor de Heere moet verschijnen, kun je dan tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb er alles aan gedaan. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Wij moeten doen wat we kunnen. Er valt niks te verdienen. Dat is waar. Maar wat de Heere opdraagt, dat moeten we wel doen. En als we dat niet doen, dan laten we zien dat we er totaal geen belangstelling voor hebben. En dat de dienst van de Heere ons geen cent waard is. Dat we het net zo makkelijk kunnen missen. Of we het nou krijgen of niet, maakt ons eigenlijk helemaal niks uit. Als het echt betekenis voor je krijgt, ja, reken maar dat je vragen gaat. Gods genade en de Heilige Geest. Er zijn dingen die de Heere geeft zonder gebed. We hadden het over boterhammen die gezegend werden bij mensen die nooit naar de kerk gaan. Maar het gaat hier om geestelijke weldaden. Waar de Heere om gevraagd wil zijn. Gods genade. En genade, dat is eigenlijk een verzamelnaam hier voor alles wat Christus verdiend heeft en wat ik nodig heb. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Al de genadegaven die de Heere verworven heeft. En waar ik alleen maar om bedelen kan. Want genade kun je een ander nooit toe verplichten. Je kunt erom vragen. Maar genade staat tegenover schuld. En als je schuld hebt, dan kun je nooit zeggen, ik moet genade. Dat kan wel gegeven worden. Daar vraag je om, dat leren Gods kinderen. Dat ze schuldenaar zijn en schuldenaar blijven. En ze kunnen zonder genade niet leven. Heb je behoefte aan genade? Hebt u behoefte aan genade? Hoe vaak vraagt u daarom? Als je nou eens naar je gebeden kijkt, hoe vaak gaat het om genade? Geef ons gena. Geef ons gena, o Heer. En als u zegt, ja dominee, daar komt eigenlijk niet zoveel voor in mijn gebed. Dan voel je geen schuld. Toch? En dan is het nodig om te vragen om ontdekkende genade. Zodat de schuld gaat drukken. En het gebed om genade werkelijkheid mag worden. En de Heilige Geest. Waar is de Heilige Geest voor nodig dan? Nou, de Heilige Geest is de toepasser. Van de weldaden van de Heere Jezus. Je kunt de weldaden van de Heere Jezus, die kun je niet jezelf toe-eigenen. Nee, dat is een werk van de Heilige Geest. En dat beseffen Gods kinderen, daar hebben ze de Heilige Geest voor nodig. En daar bidden ze om, want ze kunnen die weldaden niet missen. En bovendien is de Heilige Geest ook hun trooster. Hij is de enige die hun ziel troosten kan, die geest van Pinksteren. En daarom vragen ze daarom niet zomaar, er staat met hartelijke zuchten. Let op het woordje hartelijk, het komt uit hun hart. Het komt ook uit hun mond, maar het begint in hun hart. Het is niet alleen met de woorden, maar het is vanuit hun hart. En de Heere kijkt naar je hart. En het tweede is, er wordt gesproken over zuchten. En als iemand zit te zuchten, heb je misschien wel eens gezien dat iemand zit te zuchten, denk ik, wat zou er wezen? Iemand heeft het moeilijk, iemand heeft het zwaar, want anders zit je niet te zuchten. Nou, heel veel gebeden van ons, dat zijn gebeden waarbij we niet beleven wat we vragen. En Gods kinderen kunnen soms alleen maar zuchten. En die zucht die maakt heel veel duidelijk hoe groot de nood in hun leven is. Daar heb je lang niet altijd veel woorden voor nodig. Hiskia, hij piepte en hij kirde. En de Heere heeft het verstaan. Zonder ophouden. Als het nood is, dan blijf je vragen. Die Canaanese vrouw, ja, de Heere stuurde haar weg. Eerst luisterde hij niet, toen leek het alsof hij haar wegstuurde. Maar ze liet zich niet wegsturen, ze bleef vragen. Als je het meent, dan blijf je ook vragen. Als je nou iets graag van je vader en moeder wil hebben, dan blijf je erom om vragen. En dat is met Gods kinderen ook zo. Als ze iets graag willen hebben, dan blijven ze erom vragen. Zonder ophouden. Zoals die weduwe die maar bleef vragen bij die onrechtvaardige rechter. Doe mij recht. Zonder ophouden. Daarom bidden en daarvoor danken. Nou, dat gaat altijd samen. Je kunt niet dankbaar zijn zonder te bidden. Maar je kunt ook niet dankbaar zijn zonder te danken. In ieder dankgebed, kijk, die fariseer, die dankte wel, maar hij bad niet. Dat was geen dankgebed. In een echt dankgebed, daar wordt ook in gebeden. Zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Danken waarom? Omdat we het niet waard zijn. Omdat het zo'n wonder is. Omdat ik het niet verdiend heb. Omdat het genade is. En hoe meer genade, hoe kleiner de zondaar wordt. Zullen we onze knieën buigen? Indien dan gij weet, die boos zijt, uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is goede gaven geven die ze van hem bidden. De Heere heeft nog nooit een boetvaardig, nederig zondaar weggestuurd. En dat zijn we van nature niet, maar daar mag je ook om vragen. Of de Heere je zo wil maken, als een onwaardige, als een arme zondaar. De Heere heeft aan de andere kant ook nooit gezegd, niet vergeten, hij zegt, ik heb nooit gezegd tegen het huis van Jacob, zoek mij te vergeefs. Er zijn mensen die zeggen, die doen alsof de Heere gezegd heeft, zoek mij te vergeefs. Maar de Heere zegt, dat heb ik nooit gezegd. Ik heb nooit gezegd, zoek mij te vergeefs. Daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En volk des Heeren, hoe staat het met dat kinderleven? Met dat gebedsleven? U zegt, het is niet best, dominee. Ach, dan mogen we ook vragen om een gebed. Of de Heer het weer eens levendig wil maken. Of de prediking tot zegen mag zijn, of het woord naar binnen mag gaan, of er weer gemeenschapsoefening mag zijn met hem die je toch niet missen kan, als het goed is. En hoe stiller dat het is en hoe langer dat het duurt, als het goed is, hoe intenser dat het gebed wordt. Amen.